Ik besef me de laatste tijd dat we meer en meer in een verwarrende tijd leven met elkaar. Er gebeurt zoveel, er is elke week wel iets in het nieuws of een gebeurtenis die ergens plaatsvindt in Nederland of daarbuiten, waar je eigenlijk gedwongen wordt om iets van te vinden, want bij de koffieautomaat gaat het erover en waar al niet. En je realiseert je, wat is er toch ongelooflijk veel aan het gebeuren. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik denk soms wel eens van, hoe krijgt dit systeem hierboven het allemaal nog, zeg maar, hoe hou je het allemaal bij elkaar? Al die informatie, wat moet je ervan denken? Waar gaat het allemaal naartoe? Wat moet ik er allemaal van vinden? En eigenlijk, als je dan ook nog eens misschien een soort van, ja, trauma meedraagt van, hey, ik heb een wandeling met God gehad en ik ben jarenlang actief geweest in een groep en ik heb me daar vol ingezet en dat is misgegaan, dan kan dat opstapelen en dan kun je echt bij jezelf tegenkomen op een punt dat je denkt, ja, maar heb ik nog wel vertrouwen in dat ik deel kan zijn van iets wat God aan het doen is? Dat ik mijn vertrouwen kan geven aan andere mensen. En dat ik mezelf weer terugvind, onbelemmerd. Zonder terughoudendheid. En er zijn van die momenten, ook in de Bijbel, dat je ziet dat grote godsmannen, grote godsvrouwen zich op zo'n moment vinden, dat God bij ze komt en dat hij ze dan krachtig moed in gaat spreken. En wat is het goed dat wij een God hebben die, als wij met elkaar, misschien wel als mensheid, ergens doorheen gaan, dat hij altijd erop uit is om mensen die voor hem kostbaar zijn, te bereiken met hoop. Te bereiken met perspectief. De vorige keer stonden we even stil bij Samuel, de profeet, die de opdracht kreeg om een koning over Israël te zalven. En die kwam bij Isaï. En er kwamen 7 zoons. En uiteindelijk moest het een zoon zijn die nog helemaal niet ten tonele was verschenen. Die ergens de schapen aan het hoeden was. En die Samuel, die bevond zich vlak daarvoor ook op zo'n punt. Die had eerder een koning gezalfd, die heette Saul. En die was vervolgens vol enthousiasme, precies zoals God had gezegd, meegaan bewegen met die koning. Die was ook meegaan doen met het prachtige werk van God. En als je dat in je leven hebt meegemaakt, sommigen hebben dat al heel vaak meegemaakt, en meegemaakt dat God iets aan het doen is, en dan stopt het, dan kun je op een punt komen dat je denkt, maar Heer, heb ik nog wel geloof dat u wat u deed in mijn leven, dat u dat opnieuw kunt doen? En God zegt ja. En wat zegt hij tegen Samuel? 1 Samuel 16, vers 1. De Heer vroeg aan Samuel, hoe lang blijf je nog treuren om Saul, die ik als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Bethlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen. Hij had een hoorn. Dat was de hoorn van een ram. Dat is een beeld van Jezus. En die hoorn, die had vol gezeten met olie. En die olie die had hij over Saul uitgegoten om hem tot koning te zalven. Het is een beeld van Gods kracht in zijn leven. Van Gods zalving, zijn autoriteit. Van wat God in zijn leven deed. Eigenlijk een beeld van de Heilige Geest in zijn leven. En hij had die hoorn helemaal leeggegoten. En wat was zijn hoorn daarna? Leeg. En toen het koningschap niet functioneerde, stond hij daar met zijn hoorn, zonder olie. Moet je voorstellen dat God je roept om een koning te zalven. En die koning maakt er een potje van. En hij zegt, God zegt tegen Saul, vul je hoorn met olie. Ik bedacht me, in het oude verbond was een hoorn de plek waar die olie in kwam. In het nieuwe verbond van Jezus weten we dat de olie van de geest eigenlijk in ons hart stroomt. De geest is in ons hart uitgestort. Dus als wij dit zouden moeten vertalen naar de beeldtaal van nu, dan zouden wij zeggen, vul je hart met olie. Vul je hart met olie. Als het droog is geworden. Als je denkt het is leeg. Er zit niks meer in. Er zit geen geloof in. Er zit geen perspectief in. Vul je hart met olie. En wat zie je dan? Uiteindelijk nadat die 7 stoere mannen helaas niet tot koning heeft mogen zalven. Dan wordt het onaanzienlijke jongetje David wordt tot koning gezalfd. Weet je dat er een, als je nou eens even vanuit geestelijk perspectief kijkt wat er in de wereld gebeurt. Weet je wat er, misschien al wel langer, maar zeker nu versneld ook door wat er de laatste 2 jaar allemaal gebeurd is. Weet je wat er aan het gebeuren is? Er is een enorme verandering aan het plaatsvinden. In de wereld, maar ook in de kerk van Jezus. Op heel veel plekken blijkt, en dat is niet binnen 1 kerk, dat is overal, in alle denominaties, blijkt dat bepaalde dingen die heel lang hebben gewerkt, het niet meer doen. Dat het lijkt alsof de gunst van God die daarop lag, niet meer werkt. En tegelijkertijd blijkt dat nieuwe dingen nu ineens aandacht krijgen. En weet je wat daarin opvallend is? Is dat je overal hoort, en dat is ook wat wij met elkaar zoeken, is dat je overal hoort dat de verbinding wordt gezocht, waarbij mensen zeggen, wij willen niet met elkaar allereerst iets van de buitenkant doen. Dus we beginnen bij het nadenken over governance bijvoorbeeld. Nee, we willen dat dat ondersteunend is aan wat we samen hebben, namelijk een verbinding op hartsniveau. We willen dat die olie stroomt. En het is mooi om te zien dat God trouw is en overal in de gemeente van Jezus, in alle kleuren, in alle vorm, in alle maat, in alle tradities, is er een besef van, hé, maar God is iets nieuws aan het doen. En het is ook nodig, want de oude dingen werken niet meer. Het oude is voorbij en het nieuwe moet echt ook komen. En weet je wat je daarin bijvoorbeeld ziet? Is dat het, zeg maar, het super georganiseerde en iets wat aan de buitenkant er heel mooi uitzag, zag dat dat vaak niet meer blijkt te doen. Maar wat zie je dan gebeuren? Dat mensen die eigenlijk dachten, ja, maar wat doe ik er nou toe? Die kunnen hun plek gaan innemen. Net als bij David. Wat doe ik er nou toe? Ik ben een beetje op het veld van mijn vader aan het werk als herder. En mijn broers, die zitten in het leger. Die zijn stoer. Maar wat zegt God? Wat mensen voor ogen hebben, daar kijk ik heel anders naar. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 1, vers 26, zegt Paulus dat ook. Denk eens aan uw roeping, broeders en zusters. Onder u waren er niet veel die naar menselijke maatstaf wijs waren. Check. Niet veel die machtig waren. Niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht wat niets is. Heeft God uitgekozen om wat wel iets is, teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen. Weet je wat je mag weten? Dat als je het gevoel hebt dat je er niet meer toe doet, dat God zegt, haha, maar ik kijk juist alleen maar naar jouw hart. En alleen maar naar de mogelijkheid om daar mijn olie in uit te storten. Alleen maar naar de mogelijkheid om daar met jou in verbinding te zijn. Ik ben zo trouw, ik heb jou gezien. En heel veel dingen die jij en ik meemaken in het verborgene, waar niemand wat van weet, dat zijn de dingen die God ziet. Die God gebruikt. En we gaan zo kijken naar 3 voorbeelden uit de Bijbel waar zichtbaar wordt dat God trouw is, juist ook in het leven van mensen die ja, die er eerst helemaal niet zo ontzettend veel omgaven om wat daar gebeurde. Die dachten echt, dat stelt God van God niet zoveel voor. Maar we gaan zien dat hij trouw is. En wat daar belangrijk in is, is om te beseffen dat als God een plan heeft, dat hij dat plan uitvoert. God heeft een plan met jou in mijn leven. Niet in de zin van dat hij het tot op de details heeft uitgetekend, maar hij wil iets met jou in mijn leven. Hij heeft jou iets gemaakt, iemand gemaakt en die mag jij zijn. En dat wil hij als het ware tot leven roepen. En dat plan, dat gaat hij uitvoeren. Kijk maar wat hij in Jesaja 55 zegt. Mijn plannen zijn misschien niet jullie plannen en jullie wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven en mijn plannen jullie plannen. Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel. Wat gebeurt er als regen of sneeuw neerdaalt? Vanmiddag waren vanmorgen even aan het fietsen en het zou droog blijven, had de weerman gezegd. Nou, we kwamen de laatste 5 minuten drijfnat aan. De regen daalde neer en wist ons goed te bereiken. En daarna dan verdampt het weer en dan keert het weer terug, zeg maar. Ja? Dat zegt hij, het keert niet terug zonder eerst de aarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien, brood om te eten. Zo geldt dit voor het woord, dat voortkomt uit mijn mond, zegt God. Het keert niet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. In alle dingen die op je af worden gevuurd, in alle nieuwsfeiten die je elke dag weer kunt vinden en alle ontwikkelingen waar je je zorgen over zou kunnen maken, is het zo belangrijk om je hart met deze olie te vullen. Namelijk dat Gods woord vaststaat. Dat hij trouw is en dat als hij iets spreekt, dat hij er zelf voor zorgt dat dat woord niet terugkeert. Bij hem, voordat het gedaan heeft wat hij wil. God zegt wat hij doet. En hij doet wat hij zegt. God zegt wat hij doet. En hij doet wat hij zegt. En wat hij in je leven heeft gezegd, dat komt uit. Wat hij op je hart heeft gelegd. Hoe hij jou gemaakt heeft. Hij zelf zorgt ervoor. Op jonge, middelbare of oudere leeftijd. Dat het eruit komt, want hij is trouw. Het woord wat hij spreekt. Hij sprak tot het volk Israël dat er een verlosser zou komen. Ze hebben heel lang moeten wachten. En Jezus kwam. We hebben net het leven wat hij bracht gevierd samen. En Jezus kwam verlossing brengen. Want het woord van God keert nooit levend terug. Jezus was levende woord. Is teruggekeerd naar de Vader. Maar hij heeft eerst volbracht wat God zei dat hij moest doen. Toen Jezus riep, het is volbracht, ging hij het graf in, stond hij op uit de dood, kon hij naar de Vader, zodat wij de geest zouden ontvangen. En wij weer vervuld zouden kunnen worden met Gods liefde. Nou, we gaan kijken naar die 3 voorbeelden. Het is best wel bijzonder. We zagen dat Samuel naar Isaï ging om David tot koning te zalven. Maar uiteindelijk duurde het nog heel erg lang, waarschijnlijk iets van 15 jaar, voordat David koning werd. En in de tussentijd, nog eigenlijk vrij kort nadat hij gezalfd was, werd hij nog steeds niet voor vol aangezien. Want waar zijn broers met het leger richting ene Filistijn die Goliath heette gingen en eigenlijk daar hartstikke bang waren, was David gewoon trouw bezig op het veld. Hij was gewoon bezig om te doen wat zijn vader van hem vroeg. En dan zegt zijn vader, weet je, nou moet jij eens even naar je broers gaan en dan ga je eens even de lunch brengen. Hij moest een zak graan meenemen en 10 kazen, las ik, moest hij ook meenemen. En nog iets met 10. Wie weet nog wat het andere 10 was? Nou, ik ben het even vergeten. Het was nog iets met 10. Moet je hem even teruglezen. Dat moest hij dan naar zijn broers brengen en dat moest hij dan geven. En dat was eten en er was iets voor de leiders bij. En dan komt David daar en dan denkt ze, oh, daar heb je dat ventje weer. Ja, die is toen gezalfd en er werd echt op hem neergekeken. En vervolgens hoort hij dat er een Goliath is, een vijand, en dat iedereen bang is en het niet tegen hem durft op te nemen. En dan zegt hij, maar wacht eens even. Ik heb op het veld van mijn vader, heb ik mijn God leren kennen. En die God die heeft mij geholpen toen er een leeuw op me afkwam, toen er een beer op me afkwam. En nu staat daar een of andere maloot God belachelijk te maken en zijn kinderen belachelijk te maken. Denk je dat hij dan niet hetzelfde doet? En uiteindelijk, om een lang verhaal kort te maken, legt hij die reus om. En van dat moment was ineens de complete, ja, gewoon onbekende David, was ineens de held van het volk. Zo kan het gaan. Het kan soms lijken alsof jij trouw bent voor niets. Dat het je niets oplevert. Dat je gewoon gelooft in Jezus. Dat je alleen er zelf plezier aan hebt en je denkt, zou er nog ooit iets mee gebeuren? David was zelfs tot koning gezalfd. En op Gods tijd kon de dingen die hij geleerd had in het huis van zijn vader, kon hij op het slagveld toepassen. De dingen die jij leert in het huis van je vader, in de intimiteit met jouw vader, die Leer je om op het moment dat een reus op je afkomt, om toe te passen. En dan blijf jij staan. En dan zullen anderen bang zijn en jij blijft staan. Dan ben jij misschien wel die collega die op dat moment weet van, hey, als er een grote deal misgaat, iedereen wordt helemaal gek en jij denkt, okay, nou ja, weet je, God gaat iets beters geven of iets nieuws geven. Of hoe je het ook invult voor jezelf. Jij weet, God is trouw. Tweede voorbeeld is Jozef. Jozef, die was 17 toen hij een droom kreeg. En daar zaten ook heel veel perspectief in. We zullen niet op die droom ingaan nu. En wat gebeurt er dan? Hij belandt in de gevangenis nadat hij verkocht is door zijn broers. Wordt vervolgens vals beschuldigd van iets daarvoor. Nou, ongelooflijk, wat een verhaal. Jaren gaan er voorbij. Helemaal geen belofte. En wat zie je dan? Op een bepaald moment, net als bij David, is er een dag waarop hij uit de gevangenis wordt gehaald. En jaren nadat God de belofte heeft gedaan, mag hij voor de koning, voor Farao, zijn droom uitleggen. Jaren later, in die gevangenis, in al die moeilijke dingen, toen hij in de put zat, is zijn karakter gevormd. En weet je dat het zelfs in de Bijbel staat? Gaan we lezen. Psalm 105, die kun je zowel op David als op Jozef toepassen, maar hij gaat hier over Jozef. Psalm 105, vers 17. God zond een man voor hen uit. Voor de broers en voor Israël. Jozef werd als slaaf verkocht. Men drukte zijn voeten vast in de boeien. Hij zelf kwam in de ijzers, dus hij kwam in de gevangenis. Tot de tijd dat Gods woord uitkwam, heeft de belofte van de Heer hem gelouterd. Andere vertaling zegt, heeft zijn karakter gevormd. Dus in de tussentijd tussen de belofte en het zichtbare worden daarvan, wat gebeurt er? Je karakter wordt gevormd. Je leert dingen aan, je leert dingen af, je loopt tegen jezelf aan, je leert op de Heer vertrouwen. Het is een worsteling. Jezus zegt, in de wereld zul je verdrukking lijden, maar houd goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Je mag het weten. Maar toen dat proces voor hem in ieder geval klaar was, weet je wat het gevolg was? Vers daarna, de koning stuurde bode en liet hem vrij. De heerser van de volken, dat was die koning, liet hem los. Hij stelde Jozef aan tot heer over zijn huis, tot heerser over al zijn bezit, om zijn vorsten zijn wil op te leggen en zijn oudste wijsheid te leren. Zo, hoe kun je vanuit de gevangenis op zo'n plek komen? Hoe kun jij vanuit de uitzichtloosheid of misschien wel het geparkeerd staan, niet weten hoe wat God in jou heeft gelegd ten nutte kan worden gemaakt voor het koninkrijk van God? Hoe kun jij op een bepaald moment als in een bovennatuurlijk ingrijpen ineens op je plek komen? Weet je wat de boodschap van vandaag is? God is trouw. Wat hij deed voor Jezus, voor David, wat hij deed voor Jozef, dat doet hij voor jou. Want hij is dezelfde. De laatste, waar we vandaag naar gaan kijken. De derde. Dat is een ontmoeting die Jezus heeft. Met een man waar iedereen bang voor was. Er zat ook strijd omheen, zouden wij het misschien noemen. Geestelijke strijd of in ieder geval. Want Jezus die zei tegen zijn discipelen dat het heerlijk had gepreekt. Hij zei, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan met het bootje naar de overkant van het meer. Van het meer van Galilea. En toen kwam er een storm. En nou, dat ging bijna mis, dachten de discipelen. En toen zei Jezus, stil nu. En het water kwam tot rust. En Jezus ging naar de overkant. En daar kwam die een man tegen. Die man had echt zijn hulp nodig. Kijk maar, Lucas 8, vers 26. Ze voeren verder naar het gebied van de Gadarenen. Onthoud dat even, Gadarenen. Ga ik zo wat over zeggen. Dat tegenover Galilea ligt. Toen hij aan land stapte, Jezus, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Dat is dus niet alleen in films zo op Netflix. Dat is ook in het echt zo. Dat hebben ze ook wel ergens vandaan. Die man had dat. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in rotsgraven. Dan ben je wel ver heen, hè? Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels, wat heb ik met jou te maken, Jezus, zoon van de Allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn. Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die man had hem al heel lang in zijn macht. En gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid. Maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. En Jezus vroeg hem, hoe heet je? Vroeg hij dus aan de demon die in die man woonde. En die antwoordt dan, legioen. Dat betekent eigenlijk duizenden. Er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Voor degene die het interessant vindt om daar wat onderzoek naar te doen. In de onderwereld zitten de demonen vast die in de tijd van Noach buiten de orde van God bewogen. Die zitten daar geketend. Note to self. Ga je in Openbaring lezen, zie je dat ze op een bepaald moment in de toekomst worden vrijgelaten. Maar dat is alleen voor degene die het heel interessant vinden om daar onderzoek naar te doen. Sommigen denken echt, doe eens normaal. Prima, helemaal goed. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen. En de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan, hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. En veel mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. En toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus' voeten, gekleed en bij zijn volle verstand. En toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gadarenen verzochten hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang om bij hem te mogen blijven. Maar Jezus stuurde hem weg met de woorden, ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan. En hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan. Nou, dan denk je, ja, dit is zo'n verhaal, dat lees je en dat is al indrukwekkend misschien, dan denk je tolt een beetje in je hoofd. Maar hier zit iets in wat zo ontzettend bemoedigend is als het gaat om hoe trouw God is. En dat gaan we even bekijken en die mag je dan even gelijk toepassen op dat God jou ziet. In jouw perspectief, in jouw historie, in jouw toekomst, met jouw verleden. Want dit speelt zich af in het gebied van de Gadarenen. Dat is het gebied van Gad, de stam Gad. Dat was één van de 12 zonen van Jacob. Die hadden hun gebied aan de overkant van de Jordaan. Hadden ze gekregen. En deze man, de bezetene uit Gadara, woonde daar dus. En eigenlijk blijkt ook dat hij dat hele gebied soort van in zijn greep had. Die geestelijke machten hadden dat gebied in zijn greep. En Jezus kwam daar naartoe om die greep los te maken. En dat gebied vrij te maken. Weet je wat nou zo bijzonder was? Eeuwen daarvoor had Jacob die zoon gezegend. Samen met de andere zonen. En weet je wat de zegen, wat de belofte was die deze man meekreeg? Een belofte die Jezus hier kwam vervullen. Lees maar in Genesis 49. Daarop liet Jacob al zijn zonen bij zich roepen en zei, kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. En dan komen alle zonen voorbij en dan komt hij bij Gad en dan zegt hij dit. Gad, een roversbende belaagt hem, maar hij achtervolgt zijn belagers. Nou, dat is gebeurd. Een roversbende, demonische roversbende, had in die man dat hele gebied in zijn macht. En wat gebeurt er? Jezus komt, jaagt de demonen weg. En wat gebeurt er? Die man gaat in plaats daarvan overal het goede nieuws van Jezus vertellen. Volledig omgedraaid. Als jij Jezus hebt leren kennen na een leven waarvan je denkt, oh heftig, het getuigenis wat van jou uitgaat over wat God in jouw leven heeft gedaan is zo krachtig. Daar gaan demonen voor aan de kant. Die moeten wijken voor de naam van Jezus. En deze man, die achtervolgt zijn belagers. Overal waar hij kwam. Weet je dat er in de andere evangelie staat dat hij naar Decapolis gaat? Weet je wat Decapolis was? Deca is 10, polis is stad. Er waren 10 steden waar hij het evangelie ging verkondigen in het gebied van Gad. Weet je wat één van die steden was waar hij het licht aan ging doen? Damascus. En wie zou daar een aantal jaren later op weg zijn in Gad om daar het licht van God te zien? Saul. Naar de koning van het Oude Testament zou de koning van het Nieuwe Testament, de aardse koning weliswaar, want Jezus is onze koning. Maar Saulus zou Paulus worden. In Gad. Het gebied was voorbereid door Jezus, doordat hij daar de demonische bezetting had weggenomen. Want God is trouw. God is trouw aan Jacob. Als Jacob zegt, een roversbende belaagt hem, maar hij achtervolgt zijn belagers. Weet je wat dat tochtje van Jezus naar de overkant teweeg heeft gebracht? Dat jij en ik hier nu het evangelie horen. Dat Paulus ingaat het licht kon zien. Dat zijn hart gevuld kon worden met de olie van de geest. En dat die olie nu jouw hart vervult. God is trouw. Hij zag jou hier zitten. Hij wist wat 2022 en wat daarna misschien allemaal nog komt zou meebrengen. Hij wist wat je zou doormaken. Hij wist wat je nodig had. Hij zag jou en hij heeft Jezus toen de Jordaan over laten steken. Die man laten bevrijden. En Paulus vervolgens daar het licht laten zien. Omdat hij jou hier en nu wilde zegenen. Zo trouw is God. Zoveel houdt hij van je. Dat heeft Jezus gedaan. Dat is het woord van God. Wat niet tot hem terugkeert, voordat hij eerst doet wat hij wil. Want hij wil dat jij opstaat. En als je in zijn heerlijkheid wordt opgenomen, dat jij helemaal tot bloei bent gekomen zoals hij jou gemaakt heeft. Vul je hart met olie. En jij mag weten dat als de wapens tegen jou zijn gesmeed, dat God zegt, die zullen machteloos zijn. En als er tegen jou een gericht wordt opgezet, dan mag jij weten dat jij niet de schuldige zult zijn, maar dat jij met vrijspraak zult weglopen. Want God is bij je. Want hij is trouw. Sluit af met een laatste bemoedigende tekst. Hebreeën 10 vers 23. Laten wij, zonder te wankelen, datgene blijven belijden waarop we hopen. Vorige week stonden we stil bij de hoop. De hoop die kwam in de woestijn, een deur van hoop, Jezus. Laten we blijven belijden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. God heeft beloofd, ik ga jou nooit verlaten. Het kan zijn dat je misschien je thuis kwijtraakt. En of het nou deze plek is of een andere, maar ik ga jou een nieuw thuis geven. Ik wil niet dat jij als een wees door het leven gaat. Ik wil niet dat jij, al ben je misschien nog helemaal aan het uitdeuken van alles wat er is gebeurd, dat jij geparkeerd blijft staan met deuken. Ja, uitdeuken prima, maar vervolgens rijden. Mag best elektrisch, prima. Maar rijden. Absoluut. En daarom mag jij weten dat God vanaf deze plek met jou meegaat en meewandelt. En wat uit al die rare situaties tevoorschijn komt, geen idee. Die bezetene werd een vrij man, ging naar die steden en plaveide de weg voor Paulus die ons het evangelie kwam brengen. Nou, welke ontmoeting heb jij de afgelopen week gehad of ga je de komende tijd hebben waarvan jij geen idee hebt en ook helemaal geen intentie dat misschien iets teweeg brengt? Dat weet je niet. Ik weet het meeste ook niet, maar ik weet één ding wel. Als God trouw is op zo'n grote schaal, dan is hij ook trouw aan mij. Want diezelfde Jezus, die deze man kwam bevrijden, heeft mij bevrijd en heeft jou bevrijd. En hij maakt geen onderscheid. Jij bent niets minder waard dan een man die Paulus heet. Sterker nog, voor God ben jij zelfs niets minder waard dan de man die Jezus heet. Want hij wilde hem laten sterven om samen met hem jou uit de dood te laten opstaan. Zoveel ben jij waard. En zover gaat zijn trouw. Amen. Amen. Vader, dat u trouw bent, dat mag echt in ons hart woning maken. Ons hart gevuld met de olie van uw trouw. Heer, als we toch van onszelf en van elkaar moeten hebben, als we daarop moeten leunen, dan uiteindelijk gaat het toch niet goed komen. En daarom leunen we op u. Omdat we weten dat u te vertrouwen bent. En zelfs als wij niet trouw zijn, bent u trouw. Want u kunt uzelf niet verloochenen. U bent het gewoon. U bent zo. En daarom willen we onszelf tot rust laten komen bij u. In uw nabijheid. In de drukte en het enorme bombardement aan informatie en meningen die van ons gevraagd worden in deze tijd, willen we uw stem horen. Stil worden voor u. En dank u wel dat u doorgaat. En dank u wel dat u ieder van ons verder helpt om in zijn of haar kracht te staan. Dank u wel voor het voorrecht dat we u mogen kennen. En ik bid, Heer, als er hier sprake is van de gevolgen van wat het leven heeft aangericht, van misschien wel demonische druk die er geweest is, dan wil ik in de naam van Jezus vrijspraak gebieden over deze levens. Wil ik je hart vrijspreken en je gedachten echt bemoedigen met de vrijspraak van Jezus. Dank u wel, Heer, dat hij die in ons woont groter en machtiger is dan hij die in de wereld is. Dank u wel voor het voorrecht van uw geest. En Heer, we bidden dat als we lazen dat uw koninkrijk eigenlijk niet bestaat uit iets wat voor de wereld dan heel erg aanzienlijk is in zichzelf, dan bidden we dat u ons vooral heel dicht bij uzelf houdt. En tegelijkertijd spreken we het verlangen uit dat wat u doet in ons en ook door ons heen, dat een grote impact mag hebben. Op onze gezinnen, op onze collega's, op de gebieden waar we over gesteld zijn met ons werk. Heer, we bidden dat we grote impact mogen hebben op de samenleving. Heer, we weten echt niet hoe. We moeten echt met gunst op onverwachte manieren op plekken komen waar we van betekenis kunnen zijn. Maar we willen onze verwachting uitspreken dat u ons daar gaat brengen. En we willen ons gewillig opstellen om daarin door u geleid en daar gebracht te worden. Dank u wel voor uw bescherming. Ik spreek bescherming uit van het bloed van Jezus over iedereen die hier is en met ons verbonden is, voor alle kinderen. Dank u wel, Heer, voor uw genezing voor mensen die ziek zijn. We hoorden van iemand die een longontsteking had. We zegenen haar met gezondheid en snel herstel in Jezus' naam. En als hier wensen zijn op het gebied van gezondheid, dan bid ik dat je genezende kracht van Jezus mag ervaren. Dat je echt mag ervaren dat door zijn striemen, zoals dat laas aan het eind van het lied, ons genezing is geworden. Heer, laat ons zo bemoedigd de zomerperiode intrekken. Spreek tot ons hart, geef ons nieuwe visie en maak ons één. In Jezus' naam. Amen.